Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands.
Ja, welkom. En dit is de laatste aflevering van Brands met boeken op Radio 1. Op dit tijdstip althans, want ik verdwijn vanaf januari, ergens januari, naar de vrijdagnacht. En overigens ook het VPRO-programma De Avonden, dat vanavond voor het laatst wordt uitgezonden op Radio 6, verdwijnt naar de nachten. Ja, waarom vertel ik dat? Omdat ik vanavond als laatste gast, je moet dan op een gegeven moment een laatste gast voor zo'n programma hebben, dacht ik opeens, nou, weet je wie ik nou uit ga nodigen? De man met wie ik heel lang op zaterdagochtend, toen ik een bijlage maakte, een radiobijlage van die De Avonden, contact had. Hij woonde ergens in Zuid-Italië. En ik kende hem verder helemaal niet. Ik wist dat hij ontwerper was. En ik wist dat hij heel goed kon koken. En hij maakte voor dat programma op de zaterdagochtend een bijdrage. Kookt. Zo heette het, hè?
Ook.
Kookt ook, ja. Want hij was ook nog ontwerper. Ko Sliggers. En ik heb daarna af en toe nog wel eens contact gehad met Ko. Maar die heeft zijn recepten die hij toelichtte in dat zaterdagochtendprogramma omgewerkt tot een prachtig boek. Koken tussen vulkanen. Met achterop een aanbeveling van mij, waarin ik probeer uit te leggen waarom ik Ko zo bijzonder vond. Dat wil ik wel even voorlezen, want dan heeft u meteen een introductie van dat boek. En overigens ook een aanbeveling van Johannes van Dam, die niet lang voordat hij overleed liet weten dat een kookboek eruit moet zien en de informatie moet bevatten, zoals dit boek van Ko Sliggers. En ik schreef: Ko Sliggers, die wekelijks bijdrage over koken leverde aan mijn VPRO-programma De Zaterdagbijlage van De Avonden, is een van de weinige koks van wie ik een boek wil lezen. Ko is namelijk een kok die over de pannen heen kan kijken. Hij vertelde over koken zoals je dat over een bijzondere film doet. Een boek, een mooie letter. Ik moest wel eens aan Buñuel denken als ik Ko hoorde. Niet in de laatste plaats, omdat de radio op zo'n ochtend surrealistisch kon dampen.
Welkom, mooi gezegd.
Ko Sliggers, dankjewel. Nee, ik lees dit ook even voor als een soort introductie voor wat jij deed. Want dat koken van jou, dat was inderdaad meer dan alleen maar koken. Want anders vind ik koken al heel snel strontvervelend worden. En de weerslag daarvan in dit boek. Je bent van huis uit geen kok, je bent ontwerper. Je hebt voor de ANWB ontworpen, de PTT, theateraffiches, heel lang in Nederland. Hoe ben je ontwerper geworden?
Ja, Wim, het is. Ik ben ontwerper geworden omdat ik op een gegeven moment op de grafische school zat hier in Amsterdam. En daar word je opgeleid om een drukkerijbedrijf te beginnen. En tijdens het stagejaar, ik liep stage in een hele grote offset-industrie in Zuid-Nederland, Smeets Offset in Weert. En daar ben ik dat hele bedrijf doorgegaan. Ik kwam op een gegeven moment ook een paar maanden op de ontwerpstudio. En daar deed zich een heel bijzonder fenomeen voor, wat me enorm inspireerde. Er waren namelijk mensen die niet de hele dag in dat kantoor zaten, maar er waren ook mensen die kwamen en die gingen. Die kwamen wat afleveren en die gingen weer. Dus ik zei, wat doen die? Dat zijn grafische ontwerpers.
Die komen en die gaan.
Ja, die komen en die gaan. Die maken dingen. Wij drukken die dingen voor hun. Wij drukken die ontwerpen. Boeken, affiches, noem maar op. Tijdschriften. En ze gaan dan weer lekker naar huis. En toen dacht ik, yes. Dat wil ik ook.
Dat is wel mooi wat je zegt, want als ik zeg dat je een tamelijk nomadisch bestaan leidt, dan overdrijf ik helemaal niet. Je zit op dit moment eigenlijk zonder vaste woon- of verblijfplaats in Italië, in Milaan. Je hebt wel onderdak. Wat doe je daar?
Ja, ik zweef in Milaan.
Je zweeft in. Wat betekent dat en wat doe je daar?
Sinds afgelopen zomer ben ik betrokken geraakt bij een fantastisch project via een architect die ik heb leren kennen via de kunstacademie in Catania, Sicilië, waar ik lesgeef. Daar ga ik elke maand een paar dagen heen om daar grafische vormgeving te doseren. En dat is een hele jonge, bijzondere kleine academie die tal van mensen van buitenaf aantrekt. Daar heb ik een architect ontmoet, Stefano Mirti. die ongelooflijk veel heeft gedaan in het onderwijs. Een architect. En die heeft de verantwoordelijkheid voor een van de thematische paviljoens van de wereldtentoonstelling in 2015. En die heeft mij betrokken. Hij heeft aan mij gevraagd, zou je alsjeblieft voor mij de grafische vormgeving willen doen van het Parco della Biodiversità. Dus het biodiversiteitspark. Dat is een van de 5 thema-paviljoens van Italië in 2015 in Milaan. Dus daar ben ik nu zo'n beetje fulltime mee bezig.
Wat ben je dan aan het bedenken bijvoorbeeld?
Ja, ik heb... Hij vroeg aan mij... Er moet natuurlijk, die inhoud moet gecommuniceerd worden. Want het verhaal vertelt eigenlijk van de oorsprong, vanaf de oorsprong van de gewassen, zeg maar 15.000 jaar geleden. Hoe zag het landschap eruit op verschillende plekken in de wereld waar, zeg maar, een soort nest is ontstaan van economische gewassen die we vandaag de dag nog steeds cultiveren en verder ontwikkelen. Dus in principe moet, zeg maar, de inhoud die moet overdrachtelijk gemaakt worden. Maar het hele park moet ook een soort smoel hebben, om het maar even simpel te zeggen. Het moet vorm krijgen. En hij was bijzonder gecharmeerd van mijn lettertypes. Vooral mijn experimenten. Zoals bijvoorbeeld de Stromboli. Daar heb ik met een koffielepeltje in de as van de vulkaan de Stromboli letters getekend op een scanner. En,
wacht even, wat heb je gedaan?
Ik heb met een koffielepeltje... Ja. Op een scanner met de as van de vulkaan van Stromboli heb ik letters getekend. Gewoon om te kijken hoe dat werkt. Wat dat op zou leveren. Gewoon nieuwsgierigheid. En dat is gewoon een aardigheidje. Maar hij was daardoor geraakt. Door die soort van nieuwsgierigheid die hij volgens... Nou, ik citeer hem. Die hij in Italië niet vindt. Want Italiaanse ontwerpers zijn ongelooflijk studieus. Zijn heel goed onderlegd. Kunnen goed schrijven. Weten wat ze doen, maar ze zijn ongelooflijk behoudend. Hebben niet, zeg maar, die brede en een beetje brutale, carnavaleske, fluxusachtige mentaliteit. Ja, ik heb fluxus eigenlijk als een soort
kunststroming.
Ja, meegekregen toen ik het ontwerpvak inkwam via Gert Dunbar. Dat was natuurlijk een fluxus adept. Dus een beetje dat. Ja, de anti-esthetica, de do-it-yourself aesthetics.
Ja.
Daar ben ik op een gegeven moment mee besmet geraakt. En dat is een soort bevrijding. Dat is een soort plezierige manier van ontwerpen. Niet gehinderd door enige voorkennis dingen maken.
Goud met de as van de Stromboli.
Alsjeblieft, wees zo brutaal mogelijk. Dus, nou ja.
Ja. Kijk, we hebben nu al een paar aspecten even in vogelvlucht. En dan gaan we die een beetje uitdiepen van je verhaal. We hebben Sicilië al even gehoord. Nou, koken tussen vulkanen. Sicilië komt en Zuid-Italië komt straks uitgebreid. Letterontwerpen. Koken ook. Je was letterontwerper, je was ontwerper. En ik ken je van daarna. Want op een gegeven moment ben je dus ook gaan koken. En je hebt een prijs gewonnen ook met een boek over een varken. Je had iets met een varken gedaan. Leg uit. Dat was in Friesland. Je had een varken en...
Dat was in Groningen, maar goed.
Ja, dat is voor mij even maakt hetzelfde nu. Noord-Nederland, Groningen.
Ja, dat is inderdaad de kaart van Nederland volgens de Amsterdammers. Je hebt Amsterdam.
Sorry? Ja,
nee,
je hebt...
Nee, maakt niet uit. Nee, maar ik zie gelijk een soort grafisch plaatje voor me.
Namelijk?
Ja, nou Wim, ik ben op een gegeven moment in Amsterdam terechtgekomen. Heb ik vaker gewoond. En op een gegeven moment kwam... Ja, de drang naar boven, om naar buiten te gaan. Om een soort plek te vinden waar je vrijer bent dan in Amsterdam. Waar je meer dingen kunt doen. Dus dat komt enerzijds omdat ik eind jaren 80 een paar jaar in Groningen heb lesgegeven. En daar dus vrienden heb gemaakt. En anderzijds een familielid, een neef van mij, die jarenlang voor Jiscafet heeft ontworpen, Jan-Willem Dij, die woonde daar in de buurt. Dus ik dacht, ik heb een paar referentiepunten. Ik heb oud-studenten daar wonen, mijn neef die leuke dingen doet, en Albert Waalkens met zijn fantastische galerie in Finsterwolde. Dus het is wel woestijn, maar er zijn een paar oases die fantastisch zijn. Dus nou ja, we hebben daar een plek gevonden. Ook omdat het betaalbaar is. Een boerderij in Amsterdam is onbetaalbaar.
Die zijn er ook niet eens.
Nou ja, dat dacht ik eerst te vinden. Ik was totaal naïef. Ik had nog nooit een huis gekocht. Dus ik begon gewoon hier te zoeken.
Naar een boerderij?
Nou ja, in de omgeving van Amsterdam. Ja. Dus ik ben daar terechtgekomen. En veel terrein, fruitbomen, ga zo maar door. Dus je begint met een kip. je neemt eens een gans erbij. Je gaat eens een boek lezen. En denk, oh, daar kun je fantastische dingen mee maken, zeg, met ganzen. En van lieverlede raakte ik ook wel, of werd ik optimistisch. Ik dacht, nou, ik kan ook wel een varken aan. Als ik zo'n gans kan doen, dan kan ik ook een varken wel aan. Dus ik heb me geïnformeerd. Ik heb gekeken, waar kan ik aan zo'n varken komen. Wettelijk uiterst gecompliceerd.
Hoezo? Je koopt gewoon een varken, toch?
Nee, ja, maar dat mag allemaal niet.
Oh?
Ja, nee.
Dus als ik morgen een varken wil kopen, gewoon omdat ik...
Bij de slager, een dood varken is geen probleem. Een levend varken opvoeden, nou, dat is... Ik ga ook geen namen noemen nu, maar ik heb een schat van een biologische varkenshoudster gevonden. Die dus helemaal snapte waar ik het over had. Ik vertelde waar ik woonde, hoeveel plek ik had. En die zei, maar ja, natuurlijk.
Weet maar dat varken, dat wilde je ook om hem gewoon vet te mesten. En
precies,
dan, en
dus ik heb een varken gekocht. Twee varkens, gedeeld met een vriend van, vet gemest. En die varkens helemaal getransformeerd. Hammen, worsten, koppa... Ga ze maar door.
En daar heb je vervolgens met Dini Schouten samen een boek
met op. Andrea Stultiens.
Ja, Dini Schouten heeft het uitgegeven.
Dini Schouten heeft me uiteindelijk enorm geholpen. Ik had het boek eigenlijk al helemaal klaar. Samengemaakt met Andrea Stultiens. Die eigenlijk een beeldessay gemaakt heeft over dat boek. Foto's heeft gemaakt. En ik ben daarover gaan schrijven als een soort verslag. Het is eigenlijk een soort documentaire over dat opvoeden van die varkens en het slachten en dat transformeren.
Ja, het slachten gewoon...
Het varken thuis, van A tot en met Z.
Carbonaatjes ervan maken.
Tutti quanti.
Alles.
Ja, alles. Alles, alles. Nou.
Maar waarom, Co?
Ik was nieuwsgierig. Ik was nieuwsgierig naar, nou, wat kun je nou op dat terrein doen? Want vroeger deed iedereen dat, tussen aanhalingstekens. Nou, iedereen die buiten woonde, die zorgde gewoon voor eigen mondvoorraad. Weet je wel, 's winters. Dus al die bereidingstechniek als kok. Want ik was natuurlijk, na 12 jaar ontwerper... heb ik een soort intermezzo als kok gehad een aantal jaren. Dus nou ja, dat maakte deel van me uit. Dus die nieuwsgierigheid heb ik altijd behouden. Dus vandaar dat ik met die varkens aan de slag ben gegaan. Ik heb het gedocumenteerd. Er is een boek uit ontstaan. Ook dankzij Dini Schouten, die me eigenlijk in contact bracht met zijn schild. Die hebben het onder het fantastische Slow Food label uitgebracht. Dus helemaal, duurzaam.
Ja.
Duurzaam... opgevoed, 100% biologisch. Ik heb honderden kilo's eikels gezocht in het bos winters, joh, om die in het najaar om die varkens te voeden.
Maar wat is nou het ingewikkelde van het slachten van de varken?
Nou, ja, dat laat je doen.
Dat heb je laten doen?
Dat heb ik laten doen. Dat mag niet. Dat is echt streng verboden om dat thuis te doen.
Dat heb je niet zelf gedaan?
Nee, de meest diervriendelijke manier kun je het beter laten doen. Dus ik heb een heel mooi kleinschalige slachterij in Noord-Oost-Groningen gevonden. Die ook helemaal snapte. Dus die beesten hebben eerst daar even gelogeerd om te wennen aan die nieuwe omgeving. En die liepen fluitend de slachterij in.
En er weer uit.
Waar ik natuurlijk grijs van ellende werd toen ik zag dat dat het einde betekende. Wat ook voor, ja, dat had ik voorzien.
Maar even het koken, want dat deed je dus al. Hè? Waarom was je gaan koken? Waarom wilde je dat zo graag? Want je bent een behoorlijk goede kok, hè?
Ja, Wim. Is het andersom. Ik ben gestopt met ontwerpen omdat ik nogal teleurgesteld raakte in de ontwerppraktijk. Ontwerp is een fantastisch vak. Ik bedoel, je ontwikkelt een soort encyclopedische kennis door alle verschillende opdrachtgevers waar je mee te maken hebt. Maar ik werd steeds meer als een soort behanger ingehuurd. Weet je wel, marketingmensen hadden al voorzien hoe het moest smaken en moest ruiken. En ik mocht dan nog de kleur en het lettertype uitzoeken. Nou, dat beviel me niet. Dus ik dacht, ik heb een time-out nodig om het te hernemen. En toen dacht ik, ja, wat ga ik dan in godsnaam doen? Want ik moet geld verdienen, ik ben niet rijk.
Nee.
En toen dacht ik, nou weet je, ik probeer dan als kok te gaan werken. Ik wist van niks, professioneel. Dus ik ben naar school gegaan en al heel snel heb ik werk gevonden als kokshulp. In Rotterdam, bij Dudok, begin jaren 90. Bij een fantastische chef, Gerard Brown, die eigenlijk nog steeds mijn nummer 1 is. Daar hebben we overigens afgelopen week mijn boek gelanceerd. En dus ik heb een aantal jaren gekookt om daarnaast ook te kijken, wat doe ik nou met dat ontwerpen? Wat
vind je het leuke van koken?
Nou, het fantastische van koken is, het is bijna hetzelfde als ontwerpen. Alleen het is, zeg maar, je spreekt meer zintuigen aan. Het is de neus. Je eet natuurlijk eerst met je ogen. Het visuele aspect is numero uno. Maar je ruikt, je proeft, je maakt iets. Je bedenkt het in een hele korte tijd, 's nachts, met je collega's. De volgende dag komen de producten binnen, je maakt het. 's Avonds.
Maar wat bedenk je dan 's nachts bijvoorbeeld in een hele korte
tijd? Je bedenkt een gerecht. Je bedenkt een gerecht, je bedenkt een menu. En de volgende dag maak je dat, dus binnen 24 uur is de cirkel rond. Je maakt het, het wordt verkocht en je ziet dat klanten tevreden zijn. Ze betalen, ze geven een tip en ze komen terug. Dus de feedback is enorm direct. Bij ontwerpen heb je eindeloos gezeik met klanten. Eindeloos gesleutel, eindeloos dit, eindeloos dat. Ja, maar kan het niet zus, ja, maar kan het niet... Ik bedoel, dat is uiterst problematisch.
Maar ja, goed, kijk, aan de andere kant, en wat ik nu zeg, dat klinkt heel onnozel, maar dat is ook weer niet zo onnozel. Je moet dat wel kunnen. Ik ken iemand die in een Michelin-restaurant in opleiding was. Goed kan koken, maar op een gegeven moment riep de chef hem bij zich en zei: luister, je kunt maar beter gewoon weggaan.
Want?
Nou, je kunt het wel, maar het duurt te lang. Ik zie jou de hele tijd veel te veel nadenken over wat je moet doen. Die intuïtie die je nodig hebt, die heb jij niet. Mm. Jij dus wel, blijkbaar.
Ja, maar dat is gebaseerd op kennis. Je moet echt goed weten... Als je de basistechnieken kent... hoe je dus producten verhit... er zijn allerlei verschillende verhittingstechnieken... die bepaalde effecten hebben op producten, op ingrediënten. Je kunt het ook niet verhitten, je kunt het rauw doen... maar er is weer de manier van snijden van invloed op de smaak. Als je dat weet, het zijn maar een paar dingen... nou, dan... ja. Dan kun je bijna, zeg maar, spontaan koken. Omdat die basiskennis gewoon automatisch aanwezig is. Nou, dat heb ik ook, dat heb ik van mijn chef geleerd. Dat zit ook weer in dit boek, in dat Koken tussen vulkanen. Dat is een boek wat hoofdzakelijk gaat over die Zuid-Italiaanse keuken. Omdat ik, ja, omdat het is eigenlijk een liefdesverklaring van mij aan die keuken. Maar het is ook een synthese van al die ervaringen die ik daarvoor heb gehad. Want bijvoorbeeld Gerard, mijn eerste chef. Ik sta daarnaast te koken. Ik was entremetier. Dus ik had mijn eigen partie in de keuken. Naast de rôtisseur. Dus hij deed vlees en vis.
En jij deed?
En ik deed alles wat er omheen erbij hoort. De sauzen, de groenten en de zetmeelgerechten. De tussengerechten en alle soepen. En op een gegeven moment er staan 's ochtends dingen te bereiden. En het is net alsof je een hand grind in een pan gooit. Ik denk... Ik zeg, Gerard, wat doe je nou? Hij zegt, ik ga een sterrenijssoepje maken. Ik zeg, oh, wat is dat dan? Nooit van gehoord. En ik kijk in die pan, prachtig, die sterrenijs met een shallotje. En hij doet er wat bouillon op, laat het even pruttelen... en passeert dat, en bindt dat licht, doet er wat room bij... er gaan wat funghi porcini in. Een goddelijk soepje. Dan denk ik, ja, weet je, dat... kennen wat het product doet, weten wat het product doet... en combineren met waarvan jij het gevoel hebt dat het wel kan. Ook een soort nieuwsgierigheid, lef, plezier. Weet je. Het is enthousiasme met een soort dynamische houding. Dat is eigenlijk de sleutel van...
Het is gewoon een letterontwerpen met de as van de Stromboli.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is precies hetzelfde.
Ja. Maar wat maakt dat je dat denkt? Van die Stromboli bijvoorbeeld. Dat je denkt, hey, wacht eens kijken of dat kan.
Nou, weet je, het was eigenlijk een soort... ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een collega van me, Gerard Hadders.
Ontwerper ook.
Ontwerper van het vroegere beroemde hard werken. En die zei, gekscherend, ha, Ko, je zit nu vlak bij die vulkaan. Je gaat zeker een lettertje maken met die as. Ha, 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 ha. Maar goed, ik dacht op een gegeven moment...
Waarom niet?
Precies. Why not? Alleen, ik moet iets hebben waardoor het voor mij interessant wordt. Waardoor het... Ja. Dus, nou ja, letters, schrijven, weet je, tekenen... dat begint toch met een instrumentje in op een bepaald soort oppervlak. Dus ik dacht, ik moet iets hebben. Wat doe ik dan met die as? Ik kan een beetje lullen gaan strooien op een velletje. Dat is natuurlijk niks. Of met mijn natte vinger wrijven. Het lijkt wel houtskool. Dus ik dacht, ja, ik zit in Italië. Wat is nou Italiaanser dan koffie? Het is een koffiekopje. En gewoon een espresso-kopje en een lepeltje. Ja, het is misschien, het klinkt heel lullig. Maar dingen die gewoon heel dichtbij zijn, waar je iets mee kunt.
Ja.
Waar je iets mee kunt, kunt maken.
Dit is overigens Brands met Boeken op Radio 1. En ik praat met Ko Sliggers. En ik heb zijn boek in de handen. Koken tussen vulkanen. Prachtig uitgegeven. Je hebt er ook al een prijs voor gehad, hè?
Ja, we hebben van de week, ik kreeg van Marije Sietsma, de uitgeefster, een mail zo van, helemaal fantastisch. We hebben, ze heeft ook nog een stamppotboek, het waanzinnige stamppotboek dit jaar uitgegeven. En dan net dit boek, Koken tussen vulkanen. Dat heeft ze toen dit uit was als een sodemieter opgestuurd naar Spanje. Want daar zit de World Gourmand prijsjury. En had ze een e-mail van gekregen dat zowel het stamppottenboek als dit boek, Koken tussen vulkanen, in de prijs was gevallen. En dit boek als het beste Italiaanse kookboek van Nederland in 2013.
Kijk.
Kijk, daar word je vrolijk van.
Ontwerper was je. Ben je nog steeds kok geworden. Varken opgevoed, later slachten, mooi kookboek gemaakt. Vervolgens in Italië. Frankrijk zit er nog even tussendoor. Want je bent ook nog kok in Frankrijk geweest, volgens mij. Hè?
Ja, ik heb al eerder een keer in de jaren 90 een blauwe maan, een zomer in Frankrijk gekookt. In de Bourgogne. Als plaatsvervanger van een dame met een mooi kasteeltje. Maar die gaf me keurig haar recepten. En ik heb heel braaf die zomer haar recepten gekookt. En nou, de klanten waren tevreden en prima. Aardig, mooi, mooie omgeving. En,
maar dat klinkt een ondertoon nu van blij dat ik daar weg was.
Nou, nee, ik vond het op zich, nou ja, een toch een bijzondere ervaring. Daarna, dat is dus pal na dat varkensverhaal wat ik je net vertelde, ontstaan in Noordoost-Groningen, zeg maar, halverwege, nou ja, dat is 6-7 jaar geleden. In 2006 heb ik die varkens geslacht en verwerkt. En in 2007 ben ik naar Frankrijk gegaan. Want bij het transformeren van die varkens werd ik geholpen door een Franse amateur charcutier. De man van de vrouw met het mooie kasteeltje in de Bourgogne. En die zei van, ik loop met een idee in mijn hoofd van, bij dat kasteel is nog een oude smederij, er zijn arbeidershuisjes en ik wil eigenlijk een restaurant beginnen. En ik zei, nou leuk, moet je doen. Want ik heb altijd al gevonden dat die plek wordt niet goed benut. Het heeft een potentie, ongelooflijk. Daar moet je wat mee doen. Dus maar goed, ik heb daar verder niet meer over gesproken. Ik ben aan het eind van die week, ik moest weer lesgeven op Minerva. Ik kom 's avonds thuis en mijn vrouw die zegt, ja, Dijon, die zei, ik wil dat restaurant eigenlijk wel met koop beginnen. Toen zei ik, nou, dat is goed. Prima, dan verkopen we de hap, gaan we naar Frankrijk. En dat is halverwege, want mijn idee was eigenlijk altijd om naar Spanje te gaan. Ja, dat is even.
Hoe komt het dat jij zo makkelijk, zo impulsief dat soort besluiten neemt?
Nou, dat was een idee wat eigenlijk al heel lang in mijn hoofd rondcirkelde. Ik vind het eigenlijk het leven te kort om maar hier in Nederland te blijven. Dat vind ik jammer. Dat vind ik. Ik heb me altijd erg op mijn plek gevoeld in het Middellandse Zeegebied. Bijzonder thuis gevoeld. Ik weet niet waarom. In Nederland heb ik dat nooit zo gehad. In het Middellandse Zeegebied heel sterk. Heel erg sterk.
Je bent nu even in Nederland, je gaat weer terug naar Italië. Maar als je hier dan wat langer zou moeten zitten, dan krijg je het druipende bossen-syndroom.
Nee. Als het moet, dan moet het weer. Daar ben ik heel makkelijk in.
Als het moet, dan moet het. Maar wat bevalt je er niet aan dan?
Nou ja, Nederland is een prachtig land. Het is ook heel, het is nu minder aardig geworden de laatste 15 jaar. Maar ik wil het helemaal niet over politiek hebben, over xenofobie en dat soort ellende. Wat overal de kop opsteekt in Europa. Maar het is heel simpel. De zon. Gewoon de zon, de geuren, het citrusfruit, de wijn, de olijven. Dat. Daar wil ik tussen wonen. Dat is.
Hoe kwam je op het idee? Want zo ken ik jou tenslotte, omdat je elke zaterdagochtend die bijdrage leverde aan het programma van mij. Dan moesten we je bellen, daar op Lipari. Hoeveel mensen, dat is een eilandje, hè? Hoeveel mensen wonen er op dat eilandje? Ja, en beschrijf het eens.
Ja, het is.
Het is radio, hè? We kijken uit je raam.
Ja, ik heb me dat nooit zo gerealiseerd, maar Lipari, dat maakt deel uit van een archipel. Hè? Dat zijn de Eolische eilanden. Die liggen ten noordoosten van Sicilië. In de Middellandse Zee. En Lipari is zeg maar het hoofdeiland, het grootste eiland. Dus als je vanaf Sicilië er naartoe vaart, dan is Vulcano het eerste eiland wat je tegenkomt. Onmiddellijk daarna Lipari. Ja, hoe groot is dat? Volgens mij is die hele archipel is ongeveer heeft de breedte van wat wij hier als Waddeneilanden hebben in Nederland. Dat is zeg maar de spanwijdte.
Hoeveel mensen wonen er
op? Het zijn 7 eilanden. Totaal wonen er 12.000 mensen. Waarvan denk ik op Lipari 7.000, 8.000. Zoiets ongeveer. In de winter denk ik een stuk minder, want er staat bijna alles leeg. En ja, het is. Nou, ik werd enorm getroffen door het feit dat er nog zo'n, zeg maar, kleinschalige gemeenschap in het Middellandse Zeegebied bestaat. En wat dus niet zo enorm door het massatoerisme is geëxploiteerd. Dat vond ik eigenlijk amazing. Ja, sorry voor het Engelse woord, maar.
Nee hoor.
Ik vond dat. Nou ja, dat raakte me in. Ik dacht dat dit. Deze paradijselijke schoonheid.
Maar wat is dat voor gemeenschap? Probeer die gemeenschap eens te beschrijven.
Ja, het is een, nou ja, het is een gemeenschap die. Het is natuurlijk een mix van mensen die deels daar zijn blijven hangen. Die vroeger, zeg maar, deels met hippieouders op Stromboli zijn gekomen. Duitsers, Zwitsers. In de jaren 60, 70.
Veel hippies dus?
Nee, maar.
Nazaten.
Nazaten van. Ja, die op Stromboli kwamen. Ook op Lipari. En het kostte natuurlijk geen drol in die tijd. En het was beeldschoon en verlaten. Nazaten wonen ook nog steeds op Alicudi, het meest afgelegen eiland. Dat is een deel. De lokale bevolking. Ja, dat zijn nazaten van Mycenen, Feniciërs. Het is door alle belangrijke culturen overspoeld geweest in het verleden. En heel gek genoeg, de vissersgemeenschap op Lipari, dat is import. Dus dat heb ik me laten. Ik vroeg op een gegeven moment, waar komen die vissers nou vandaan? Want het is heel raar, die vissers zijn ongelooflijk introvert. Daar heb je geen, die kijk je ook niet aan.
Wacht even.
Die Liparoten dus.
Je hebt me wel eens een kaartje gestuurd waar je woonde.
Ja, op dat pleintje. Die Marina Corta. Daar kijk je zo op dat vissershaventje. Nou, die vissers die zijn door een. Er is ooit iets van 50 jaar geleden is er een welgestelde dame vanuit Sicilië op Lipari gearriveerd. En die zag dat er geen commercieel visbedrijf was. Die dacht, interessant. En die heeft een aantal families over laten komen van een arm dorp in Sicilië naar Lipari. En die, nou ja, dat zijn de Greco's. Nou, die hebben een paar namen. Nog steeds zijn het de nazaten van die families. Die wonen gek genoeg in een deel van Lipari dat heet Sotto la Terra, onder de grond.
Ook dat
ze zien
nog.
Er ook af en toe een beetje uit alsof ze uit een holle boom komen. Maar die zijn heel erg op elkaar georiënteerd.
En ze kijken hier niet aan.
Nee. Nou, op een gegeven moment als je. Ik heb op een gegeven moment ook in het boek staan een paar foto's van hun. Omdat ze me natuurlijk 3 jaar hebben meegemaakt. Nou ja, op een gegeven moment kijken ze dan wel aan. Maar goed, dat is dus een kunstmatig gecreëerde vissersgemeenschap. Nou, het is zo'n soort mix. En het zijn eilanders, dus het is een beetje een raar volk. Die een beetje erg op zichzelf zijn. En
hoe moeilijk is het? Overigens, dit is Brands met Boeken op Radio 1. En ik praat met Koos Liggers, schrijver van Koken tussen vulkanen. En we zitten nu meteen al op dat eiland van hem, Lipari. Maar hoe moeilijk is het om daartussen te komen? Want je zit daar.
Nou,
en je bent natuurlijk, je bent natuurlijk een beetje een rare snijboon voor die mensen.
Ja, ik heb geen enkele moeite gehad om ertussen te komen. Want dat is, daar kom je ook niet tussen, denk ik. Dat is geen.
Dus dat is het. Je moet het gewoon niet proberen.
Nee, je moet het niet proberen. Nou ja, we hebben een ongelofelijke massa gehad. Het eerste huisje wat we huurden van een Liparotisch stel. Maar goed, hij komt uit Napels. Dus een ontzettend goed lakse, aardige, lieve man. En getrouwd met een Siciliaanse. En nou, dat zijn onmiddellijk vrienden geworden. En via hun hebben we weer andere mensen leren kennen. Ja, op een gegeven moment zijn er een paar mensen waar het mee klikt. En dat is genoeg, weet je wel. Dat zijn dan je vrienden. En die, nou ja, die wonen daar. Of die wonen deels op Sicilië. Die zijn ook in andere dingen geïnteresseerd. In literatuur, in film, gaan ze maar door. Dus je hebt een heel klein soort raakpunt op dat eiland. En verder ga je natuurlijk. Je gaat naar Napels, je gaat naar Messina. Je moet de grote stad opzoeken.
Ja.
Naar Palermo om.
Ik herinner me voor die dat je maakte gesproken bijdrage voor dat zaterdagochtendprogramma. Dan had je ook meestal een gerecht dat je toelichtte. Maar je was in dat opzicht ook bijzonder creatief. Want je hebt ook wel eens opnames daarbij laten horen. Met Pasen bijvoorbeeld een keer.
Ja, de paasfanfare. Ja.
De paasfanfare.
Jullie noemden dat een audio-aanzichtkaart.
Een audio-aanzichtkaart, ja. Ja, want je had een, want wat is die paasfanfare? We zitten nu met kerst, maar het maakt niet uit. We doen alsof het Pasen is.
Ja, het was natuurlijk allemaal zo nieuw. Maar wat er mooi aan was, is dat dan er wordt een Christus uit een kerk naar beneden gedragen. Naar dat plein, de Marina Corta, gehuld in een gewaad. En die komt de ene kant van het plein op. En aan de andere kant van het plein dragen ze een Maria, ook in een soort cape, gesluierd het plein op. En die maken op een gegeven moment onder dat luid geschetter van dat fanfareorkest drie buigingen naar elkaar. En dan gaan die mantels af. En dan, nou, dat is een soort hereniging van Jezus met zijn moeder. En ja, dat hele, het staat zwart van de mensen op dat plein. En ja, wat kan ik erover zeggen? Die muziek is heel, dus, heel grappig, heel luchtig, heel zo van, nou jongens, nu hebben we het serieuze deel gehad. En nu een biertje, een beetje dat gevoel, of een wijntje.
Het is wel heel mooi. Het is
ja, prachtig.
Heel,
prachtig.
Mooi, heel mooi ritueel.
Ook met San Giuseppe, weet je wel, maken ze soep. De heilige Jozef, wat is dan weer het ja, feest voor ons mannen.
Er hoort altijd voedsel bij, hè? Dus de
ja, er wordt alles, alles is gedetermineerd. Maar dat is natuurlijk ook het hele begin, Wim, van het, zeg maar, de hele ontstaansgeschiedenis van die keuken is natuurlijk zo ongelooflijk beïnvloed geweest door de hele liturgische aanpak, de hele liturgische voorschriften. Dus in feite na zeg maar, het ineenstorten van het Romeinse Rijk zijn de Lombarden en de Goten, Oost-Germaanse volkeren, die zijn de Alpen overgekomen en die hebben zich gemengd met de, laten we het maar even Italianen noemen. Daaruit zijn er eigenlijk, of daar, dat is het begin eigenlijk, dat twee keukens zich gemixt hebben. Dus de keuken van het Middellandse Zeegebied, wijn, brood en olijfolie, met de keuken van boter, spek en vlees. Nou, dat is het begin van een Europese keuken. En daaruit is heel langzamerhand, dat staat ook allemaal in het boek beschreven, heeft zich een Italiaanse keuken zich ontwikkeld. En
nu die liturgische basis.
Nou, het christendom heeft die ingrediënten, de olie voor de zalving, het brood, dat heeft allemaal symbolische betekenissen gekregen. Dus ook de verdeling tussen vette en magere dagen heeft ervoor gezorgd dat in heel Europa onder het christendom overal ongeveer hetzelfde op tafel verscheen.
Wat bijvoorbeeld? Op een magere dag.
Nou ja, geen vlees, geen spek, geen boter. Maar wel dingen met een olie of, met, hè, of vis. Vis op vrijdag. Nee, allemaal dat soort rituelen. Dus dat is heel erg van invloed geweest. En daarna is er natuurlijk een bijna kaleidoscopische, zeker in het zuiden, een soort kaleidoscopische ontwikkeling heeft zich voltrokken. Door al die hoogstaande culturen die eigenlijk bezit hebben genomen van Zuid-Italië.
Het grappige is intussen, en dat wordt ook al een beetje duidelijk uit dit verhaal dat je nu vertelt. Dat boek van jou, dat kookboek, maar eigenlijk is het ook helemaal geen kookboek. Er staan recepten in, het is ook een kookboek, maar het is ook een wat zullen we zeggen, een historische verhandeling over waar het voedsel vandaan kwam. Welke reis het heeft gemaakt. En ik durf nu bijvoorbeeld al helemaal niet meer te zeggen die Italiaanse keuken, want eigenlijk bestaat die natuurlijk helemaal
nee,
niet.
Nee, precies.
Heb ik het goed begrepen of niet?
Ja, dat is, kijk, ja, je kunt spreken van een Italiaanse keuken omdat er een paar kenmerken zijn. De enorme gevarieerdheid van pasta gerechten. Dat is iets wat in de middeleeuwen zeg maar al zichtbaar was. En ook de torten, de taarten, de hartige taarten. Dus bereidingen in een korstdeeg. Dat zijn een aantal typische dingen die in heel Italië voorkomen. En er is een hele belangrijke voedselprofessor, een historicus, Massimo Montanari in Bologna, die doseert daar voedselhistorie. Die heeft dat uit en daarna onderzocht. En die zegt ook van al die dingen, al die taarten, er is er geen één bij die Italiaans is, maar ze zijn onmiskenbaar allemaal Italiaans. Omdat er, ja, ze hebben iets, ze hebben een soort skelet wat Italiaans is. Alleen er wordt zo ongelooflijk op gevarieerd.
Het komt overal vandaan eigenlijk.
Ja,
Dat is wel grappig. Ik bedoel, ik ga geen pro-Europa verhaal nu afsteken. Maar eigenlijk maakt dit boek ook duidelijk hoe Europees alles is. Als je kijkt waar alles vandaan komt, toch? Dat is het toch?
Europees, maar niet te vergeten. Heel veel invloeden uit de vruchtbare halve maan. Dus uit Bagdad, uit Damascus. Heel veel invloeden. Dus zeg maar vanuit de 9e eeuw, toen de tussen aanhalingstekens Arabieren zeg maar voet zetten op Sicilië. Die hebben natuurlijk een enorme impact gehad. Want zij brachten suiker mee. Nou, dat bestond hier helemaal niet, suiker. Alles werd gezoet met honing. Suiker is een neutrale zoetstof. Dus het heeft gigantische impact gehad, technisch. Kooktechnisch, op de toetjes, op gebak, op koekjes, op snoepjes. En ga zo maar door. Op ijssoorten en...
Heb je veel uren in de bibliotheek doorgebracht eigenlijk voor het maken van dit boek? Of kwam die kennis als vanzelf tot je?
Nee, natuurlijk niet. Nee, ik heb heel veel gelezen. Ik heb ontzettend veel gelezen. Ik heb natuurlijk ik kookte zomers dus. Een aantal maanden kookte ik aanvankelijk in een hotel. Eerst natuurlijk bij die gebroeders Bernardi.
Ja, daar wil ik even wat over vragen.
Want wil je dat nu al doen?
Ja, nou ja, natuurlijk. Ja.
Want ik had in de winter dus tijd over. Want je kunt als kok kun je werken... Nou, zeg mei, niet al te veel. Juni, magertjes. Dus juli en augustus zijn de topmaanden. Daar kook je. En daarna zakt het weer in.
Dus... Maar je was op een gegeven moment bij twee broers...
Nee, dat was het eerste adres.
Ja, aan het koken.
En ik had ongelooflijk...
Ik had een paar van die jongens, van die mannen voor me... ontsnapt uit een Fellini-film.
Ja.
Maar geheel ten onrechte.
Nou ja, wel een beetje, ja.
Wat waren dat voor mannen?
Ja, dat zijn twee broers die... het is eigenlijk begonnen in de jaren 20. In de jaren 20 is hun grootvader... die man die kwam uit de Marken, provincie in het noorden van Italië... met een zeilboot op Lipari aan. En die is daar blijven hangen. Die vond het zo fantastisch. Het
klinkt bijna als een Homerisch verhaal. Ja. Met een zeilboot aankomen.
Ja, die kwam en die zei... die dacht, wat is dit? Wat beeldschoon. En die dacht, hier zit ook wel handel in. Want al die Italianen hebben natuurlijk altijd een kassenregister in hun achterhoofd. Dat vind ik echt als Nederlander heel opvallend. Ook ontwerpers en zo, er wordt heel sterk commercieel gedacht. Dus die man...
Je zou denken dat ze dat helemaal niet hebben.
Die hebben dat enorm. Ook op de kunstacademies, Politecnico, is allemaal commercie. Ontwerpen voor de commercie. Heel goed, maar goed. Die man dacht dus, ik ruik hier een toekomst. Ook voor mijn kinderen en nazaten. Dus hij is een wijnhandeltje begonnen en een eenvoudig eetlokaal. Op een plein, Piazza Mazzini, waar ze nu nog steeds zitten. Zijn zoon heeft het op een gegeven moment overgenomen. Maar het fenomeen waardoor ze dus zo beroemd zijn geworden... dat is ontstaan in de jaren 30 onder de opkomst van het fascisme... hebben ze een gevangenis gebouwd op Lipari, bovenop de Castello. Dat is een soort puntige rots. Het is nu het archeologisch museum. En daar zat dus de hele antifascistische Italiaanse regering. Malaparte heeft er ook gezeten in de jaren 30. Is ook verbannen geweest. Eerst heel pro-fascist, maar later heel kritisch. En ook verbannen op Lipari. En die hele regering die ging lekker eten bij Filippino. Want daar kon je smerig lekker eten. En die regeringslui die hadden natuurlijk contacten. Dus vriendje Agnelli van de Fiat-fabrieken. Je moet daar eens gaan eten. Dus die Agnelli's daar naartoe. En zo kwam de hele adel en alle mensen die het in Italië voor het zeggen hadden.
Laat mij nog even zeggen, intussen Co Sliggers. Want u hoort Co Sliggers. En dit is Bands met Boeken op Radio 1. En dat we praten over koken tussen vulkanen. En we zijn bij de broers aangekomen. Want jij bent bij die twee zonen. Terechtgekomen, die daar beide nog zaten. En wat heb je gezegd? Mag ik van jullie leren hoe je...
Ja, ik zei natuurlijk eerst... een van de broers die zat er op een gegeven moment, Antonio. Ik zeg... ik had natuurlijk alles keurig opgeschreven... via het woordenboek in een schriftje.
Ja, want je
ik ben Co en ik heb een programmaatje op de radio... Dankzij jou, Wim.
Oh, dat zo heb je het gedaan, maar je sprak toch niet echt vloeiend Italiaans?
Nee, ik sprak drie woorden.
Zeg even hoe je dat hebt gezegd dan.
Ja,
dat echt niet. Ja, natuurlijk wel. Nu, dat kun je nu wel, want je spreekt...
Ciao, Antonio. Ik heb
Doe even, want je nu spreekt je beter Italiaans.
Ja, ik kan me dat gestuntel nauwelijks meer voor de geest halen.
Nee, maar zeg maar wat je dan...
Nou ja, ik heb natuurlijk... ik heb me gecomplimenteerd met hun keuken. Want ik heb...
ho molto rispetto per vostra cucina, è molto famosa, molto raffinata, eccetera, eccetera, eccetera. Nou, toen brak het ijs dus een beetje en vervolgens heb ik gevraagd of ik hem kon interviewen voor dat radio intermezzo op de zaterdagochtend. Ja, maar natuurlijk. Ik zeg, nou, ik wil het er een paar keer doen. Iets over voorgerecht, over hoofdgerechten, bla, bla, bla. Dus, en tussen neus en lippen door vroeg ik op een gegeven moment... ja, maar ik zoek ook nog werk eigenlijk. Oh, nou, ik praat wel met mijn broer. Dus een paar weken daarna zei hij, je moet een proef komen doen hier. Dus ik ben op een ochtend... ik woonde een dorp verderop, in Caneto, met een ochtendbus. Kwam ik veel te vroeg, want ze begon al om 1:00 of 8:00. Maar ze zei, ja, kom maar om 8:00. Dus ik was al om 7:00 was ik in Lipari.
Zenuwachtig?
Ja, stront zenuwachtig. Dus ik heb twee cappuccino's achterover geslagen. En toen ben ik... Ik moest dus klimmen, een trap op naar dat Piazza Mazzini. Kom daar binnen en al die koks al aan het werk. Ik shit. Hey. Dus ik zeg, Lucio, de chef... Hij zegt, ja, kleed je daar maar om. En oké, dus ik kleed me om, kom de keuken binnen. En hij zegt, kun je me even helpen die artisjokken schoonmaken? Ik zeg, is goed, hoe doe jij dat? Hij zegt, nou, ik doe het zo. Ik zeg, oké. Okay. Dus ik maak die artisjokken. Ik had ze nog nooit gezien. Piepkleine artisjokjes. Italiaanse artisjokjes. Ik maak die dingen schoon. Ik zeg, moet ik ze nog... Ja, snij ze maar een klein stukje. Waar gaan ze in? Ja, ik gebruik ze voor een soepje. Blablabla. Nou, ik ben klaar en ik maak nog iets schoon. En ik ga naar hem toe. Ik zeg, Lucio, wat kan ik doen? Come lo vuoi. Ik denk, nou, come lo vuoi. Dat hoor ik voor, come lo vuoi. Wat betekent dat?
Holy ja, daar sta je, daar sta je.
Come lo vuoi. Ik zeg, maar, si, fai tu. Ah, maak maar wat. Vero, veramente. Si, 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 si. Oké. Okay. Ik dacht, shit. Ik moet wat maken. Dus als een gek dacht ik, wat ga ik nu doen? Dus ik bedacht een soort lasagne ter plekke. En ik dacht, nou, ik ga... Dus ik vroeg, heb je aubergines? Heb je kappertjes? Heb je dit? Heb je anchovies? Alles werd me aangereikt. Dus ik maak een lasagne, een soort antipasto. Van gegrilde... Ik maak nog een ander gerechtje van beignets van courgette. En ik heb nog een ander... Nou, die beignets van courgette, ik dacht, oh ja. Ik dacht aan mijn chef Gerard... Die deed iets moois met de tomatensaus, met vanille. Dus ik zei, is dat vanille? Ja, vanillepeul. Huh? Nou, hij proeft. Hij zegt, oh, mooi, zeg. Interessant. Zo'n beignetje met een tomatensaus die hem licht met vanille geparfumeerd. Mooi. Nou, ik ga weer verder. Ik help die andere koks. Er was een kok uit Puglia. En nou ja, dus kletsen en bereiden. En op een gegeven moment, een van die koks zegt, je moet even naar Lucio. Want die wil je wat vragen. Dus ik ga naar die chef toe en die zegt Giacomo. Want ik werd daar Giacomo genoemd. Want co is not done in Italië. K.O. betekent knock-out.
Ja,
dus Giacomo, come si chiama? Hoe heet dat wat je hebt gemaakt? Is nou, een lasagne. En dan zijn fritelle di zucchini. Con bababababa. En hij zegt, nou, dat schrijven we op. Het gaat op het menu voor de lunch.
Aangenomen.
Nou, ik kon wel janken. Ik dacht... Het is ongelooflijk. Kom ik voor het eerst in zo'n tent binnen. Een gerenommeerde. En die zijn zo aardig. Je staat er een beetje... En ze proeven en ze vinden het lekker. En ze zetten het gewoon op het menu. Dat is dus 180 graden de andere kant op dan in Frankrijk bijvoorbeeld. In Frankrijk moet je gewoon doen wat ze zeggen.
Ja.
Waarom de Italianen zijn dus nieuwsgierig. Die zeggen, weet jij niet iets?
Waarom vind jij het eigenlijk leuk om, en dat klinkt als een beschuldiging... maar dat vraag ik uit nieuwsgierigheid, hoor. Waarom vind jij het leuk om voortdurend weer nieuwe dingen uit te proberen, uit te vinden?
Nou,
maar dan ook, kijk, ik bedoel, met het gevaar dat je eruit geschopt wordt. Ja, je krijgt ook water. Nee, waarom is dat?
De confrontatie is natuurlijk beter dan het vluchten, toch? Het is beter om iets aan te gaan. Dat is met smaken, ook smaken tegen elkaar aanzetten. Dan veroorzaak je iets. Dan in de actie kom je erachter. Want anders is het leven zo ontzettend noioso. Zo vervelend saai. Toch?
Maar betekent dat ook dat je... Want hoe lang ben je bij die broers gebleven?
Nou, ik heb daar 3 dagen proef gedaan. En toen zei Antonio, nou, we bellen je. Ja, ik dacht, nou ja. Dus ik werd op een gegeven moment, na een week hadden ze nog... Ik dacht, godsamme, hé. Maar op een gegeven moment zeiden ze, nou, je bent aangenomen voor de zomer. Yeah!
Ja, maar er is ook een moment.
Maar...
Ja?
Ik werd ook afgebeld, want het werd crisis. De crisis... Of Lipari werd ook door de crisis besmet. Of aangeraakt. Ja.
En ze zeiden, Giacomo, ik was toevallig net in Napels. En Antonio belt me op. Hij zegt, ik vind het doodzonde, maar we kunnen het ons niet permitteren. We hebben al een brigade van 5 koks. Die staat op de loonlijst. De vooruitzichten zijn heel slecht.
Maar los daarvan komt er ook altijd een moment dat jij je biezen pakt.
Nou, omdat iets anders zich voordoet. Er is altijd iets wat zich voordoet. Ja, er gloort iets of iemand roept iets.
Nee, maar wat is dat?
Of er valt iets om? Ja, dat weet ik niet. Dat gebeurt, Wim. Ik weet het. Ik ben onschuldig. Ik ben volstrekt onschuldig.
Ik klaag je ook niet aan voor iets. Het interesseert me alleen.
Nee, er gebeuren dingen om. Nou ja, je hebt natuurlijk wel een hoe zeg ik dat? Je hebt je ogen open en je oren open. En je ziet dingen en je hoort dingen. En als je denkt van, oh. Nee, dingen kunnen op zijn plek vallen. Het kan heel lang duren. Ik heb 3 jaar op Liberi gezeten en dacht van, En aan het eind van die 3 jaar dacht ik van ja, dat gaat niet goed. Ik moet eigenlijk ook weer gaan ontwerpen, want ik mis het eigenlijk best wel. Ik mis die cultuur, ik mis die dynamiek. En dat koken heb ik heb heel veel gezien. Ik heb ongelooflijk veel geleerd. Ook die laatste 2 jaar van Nuncia, die me gewoon als chef heeft aangenomen. Ook met Bravour, die zei, kun je dit, dat en dat? Ik zei gewoon ja. Ik dacht ja, ik vind het wel heerlijk om mezelf een beetje in de problemen te werken. Om te kijken hoe je daar... Uit hoe je redt.
Is dat zo? Zit je dan vaak in de problemen?
Nee, ja. Maar dat doe ik met ontwerpen ook. Je creëert een situatie dat je denkt, shit, hoe doe ik dit? Hoe los ik dit in godsnaam op? Dat is interessant.
Ja, ja, maar dat interesseert mij dan. Dus in tegenstelling tot de meeste mensen die denken van, oké, we zoeken een situatie, hè, die is oplosbaar. Verkeer jij het liefst gewoon in een problematische situatie als je iets moet doen?
Nou, een uitdagende situatie. Een uitdaging, ja. Ja. Nou, het was met dit boek ook. Met dit boek, toen ik ging lezen over die bronnen. Dat is zo fantastisch. Dat je dus echt even voor Christus, dat je leest. De eerste kokschool werd in Syracuse gesticht. 400 voor Christus. Denk je mee?
Wat was dat voor school?
Ja, kokschool.
Ja.
En die Romeinen hadden het onmiddellijk in de smiezen, want die lieten al hun goede koks voor de goede families en voor de hele, de mensen die het voor het zeggen hadden, die wilden Siciliaanse koks, want die kookten de sterren van de hemel. Dus dan denk ik, die bron is dus Siciliaans. En ook de alleroudste, de antieke bron van eigenlijk alle kookboeken is een Siciliaanse bron. Ik ben geen wetenschapper, maar ik heb daar onderzoek op mijn manier als kok en ontwerper en geïnteresseerd in dat soort dingen, heb ik daar onderzoek naar gedaan. En toen kwam ik erachter, dit is een boek, Liber di Cocina. Dat is ooit in de 13e eeuw in Napels is dat geschreven. Maar dat put uit een veel eerdere bron, die aan het hof van Frederik II van Hohenstaufen in Palermo, die wilde een soort encyclopedie schrijven. En ook een traktaat over de culinaire cultuur. En die heeft iemand de opdracht gegeven om dat bij elkaar te schrijven. En nou ja, die informatie, die gerechten en die recepten.
Wat voor gerechten staan daar bijvoorbeeld in? Die wij nog.
Ja, ik kan. Nou ja. Dan moet ik in mijn boek kijken. Want Wim, ik heb ook geschreven omdat ik het anders vergeet. Dan moet ik in dat boek duiken.
Ja, natuurlijk heb je daarom geschreven. Maar noem eens wat. Wat er in dat boek staat bijvoorbeeld.
Nou, er zijn bijvoorbeeld. Maar dat is al veel ouder. Mitaikos die schrijft dat. Of Archestratos van Gela. Dat is ook een belangrijke stad op Sicilië geweest. Tijdens het bewind van de Grieken. Moeten we natuurlijk ook niet uitvlakken. Gewoon de Feniciërs en de Grieken die daar een enorme basis hebben neergelegd. Die bekritiseren dan de ingewikkelde kookmethodes van daarvoor. Dan heb je het over 800, 900 voor Christus. Van ja, een vis en met kaas en met dit en met dat. En Archestratos.
En toen zaten we even voor de goede orde. Wij zaten elkaar toen met knuppels achterna. Hè?
Ja. En die zeggen, nee, die vis moet je gewoon roosteren op een houtvuurtje. En het enige wat je daarna doet is een beetje zout en een straaltje olijfolie. Nou, ik heb niets anders gedaan op Lipari. Dus vis op, zo gegrild. Ja. Of in zoutkorst, gewoon die hele ongelooflijk simpele bereidingsmethodes waar je gewoon het beste resultaat mee krijgt. Dus het product niet mishandelen. Dat is oeroud, dat principe. Kijk, dat er daarna allemaal door het ontstaan van landadel en stedelijke adel allerlei ongelooflijke flauwekul is bedacht. Overigens was dat in die tijd eigenlijk Plato is ook al heel kritisch. Wat hij op op Sicilië aantreft, die zegt, ja, dat voortdurend naar binnen schuiven van eten, het met elkaar slapen, dat is toch, geeft geen pas.
Maar wat
de fatsoensrakker.
Maar wat je daarvoor zei, dat die Siciliaanse keuken, dat een soort bron is. Waarom is dat? Door al die invloeden?
Nou, dat is eigenlijk gewoon door het simpele feit dat het een uitstekende geografische ligging heeft. Het is eigenlijk het verkeersblad Oude Rijn in het Middellandse Zeegebied. Dus van alle windstreken is het op Sicilië en in Zuid-Spanje, Andalusië niet te vergeten, ja, is het daar aangekomen en via die plekken verder verspreid. De eerste gedroogde pastafabriek stond op Sicilië, naast Palermo. Er werd pasta gefabriceerd al in de 12e eeuw onder het Arabische bewind bij Trabia, waar heel veel Fiat-autootjes nu zijn geproduceerd.
Ja, nog even trouwens tenslotte, Koos Liggers, over die pasta die dan via Marco Polo uit China kwam. Maar dat is niet waar, want het komt uit een Amerikaanse reclame.
Ja, dat is al lang. Dat is al door een aantal historici weerlegd. Ook door John Dickey is dat heel mooi beschreven.
Wie is John Dickey?
John Dickey is een Engelse historicus. Die doseert Italiaanse letterkunde en cultuurgeschiedenis in Londen. En die heeft ongelooflijk veel onderzoek gedaan. En die, ik weet niet of hij dat nou heeft gevonden. Maar goed, het is een leuk verhaal, want we hebben heel lang geloofd dat de spaghetti, of de gedroogde pasta, eigenlijk in China is ontstaan. Want tijdens zijn reizen heeft hij op een gegeven moment in de buurt van China heeft hij zijn maatje, een soort bootsjongen, heeft hij aan wal gestuurd. En die heette natuurlijk spaghetti. Ga jij eens even op onderzoek uit naar eten. En spaghetti komt in een dorpje en daar ziet hij een vrouw, een soort pasta-achtig ding, koken in een grote pot. En zij knoeit een beetje, ze morst. Dus er liggen ook pasta-reepjes op de grond, die drogen. En hij pakt zo'n gedroogd sliertje pasta en denkt, eureka, dit is een werelduitvinding. Want als je pasta zo kunt produceren, ja, en drogen, is het lang houdbaar, et cetera, et cetera.
Ja, dan moet jij niet naar de klok gaan kijken. We zitten bijna aan het einde.
We moeten het nog over het boek hebben, Wim.
We hebben de hele tijd hebben het over het boek gehad.
Oké. Okay. Nee, dat is goed.
Wat denk je? Dit is, nee. Eigenlijk ben je ook behoorlijk onmogelijk, hè?
Ja, dat zal wel.
Koken tussen vulkanen heet het boek. En het is geschreven door Co. Sliggers. Maar dat die pasta dus uit China komt, dat is absoluut onzin. Nee, in dat boek, Co, dat kunnen de mensen allemaal zelf controleren, staan al die recepten en al die verhandelingen die je dit uur ook hebt gehouden.
Ja.
Waarmee je overigens ook heel mooi duidelijk maakte, wat mij betreft, dat dit boek meer is dan een kookboek, maar ook een soort historische verhandeling. Dank je. Dit was de laatste editie van Brands met Boeken op Radio 1. Ik verdwijn vanaf januari naar de vrijdagnacht. Dan zal ik ook wekelijks schrijvers van non-fictie interviewen. En straks overigens op Radio 6 de laatste uitzending van VPRO's, de avonden. En ik sprak dus met Koos Liggers, Koken tussen vulkanen. Een nu al bekroond kookboek. Dadelijk twee dingen met Govert van Brakel. En te gast is trombonist van het Concertgebouw Orkest, Jorgen van Rijen.